Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte 1 Korinthe 2. 1 Korinthe 2. De te zingen psalmen, psalm 29 vers 1 en 6. Psalm 87 vers 1, 3 en 4. Psalm 25 vers 2. Psalm 119 vers 9. Het te lezen schriftgedeelte 1 Korinthe 2. De te zingen psalmen, psalm 29 vers 1 en 6, psalm 87 vers 1, 3 en 4, psalm 25 vers 2, psalm 119 vers 9, aan de orde van behandeling van de Heidelberger Catechismus zondag 20. Zondag 20 van de Heidelberger Catechismus. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting mag u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten we ons samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 29. En daarvan het eerste en het zesde vers. Psalm 29 vers 1, aardse machten, loof den Heer. Geef de Heere sterkte en eer, dat de lof van zijn hoogste naam alle grote roem beschaam. En het zesde, het laatste. Loof den Heer die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt, hem die Jacobs heilig kroost. Zegenen zal met vrede en troost, het eerste en zesde van Psalm 29.
Thank you.
Schrift van deze gemeente vindt u in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En daarvan het tweede hoofdstuk. De schriftlezing in dit middaguur 1 Korinthe 2. Voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben ik niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij ulieden in zwakheid en in vreze en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Doch een wijsheid niet deze wereld, noch der oversten deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid voor van ons, eer de wereld was, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en het in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is, alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar den geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die van God geschonken zijn. De welke wij ook spreken, niet met woorden die in menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn, want ze zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus.
Heilige aangezien de zegen de gemeenschappelijk gebed. Zo mogen ook vanmiddag de schriften geopend worden. En bij vernieuwing geeft u opening van zaken. En ook vanuit het schriftgedeelte wat we samen mochten lezen, wordt het duidelijk wat wij nog iedere zondag mogen en moeten horen. Hoe nu het ware werk voltrokken wordt tot de zaligheid. Keer op keer wordt u niet moede ons voor te houden dat de mens dood ligt in de zonde en de misdaden. En dat met de woorden van 1 Korinthe 2 de natuurlijke mens niet verstaat de dingen die des geestes God zijn. Heer, in allerlei bewoordingen wilt u ons ervan overtuigen dat het vanuit de mens nou nooit zal kunnen. U zegt het, het moet, want ge ligt dood voor de poorten van de eeuwigheid. U zegt, er zal een wonder moeten geschieden. U zegt, zal nooit uit een mens kunnen. U zegt, alleen bij mij zijn alle dingen mogelijk. En Heere, dat zet de mens er volkomen buiten. Ach, hij staat er al buiten. Maar dat hij dat nu eens zou beseffen. Heere, dat nou eens ook vanmiddag gewaar zou worden. En daarin zijn vijandschap nu ook eens een keer mocht kwijtraken. Dat zijn grote zaken. En toch willen we het ook vanmiddag van u vragen. Of u dat zou willen doen. Heren, met dat woord ontdekkend in het midden der gemeente. Rondgaan en ingaan. Opdat harde harten verbroken worden. En blinde ogen geopend. Oren doorboord zouden mogen worden. Dat de mensen als een vijandschap openbaar komt. Om dan in die weg ook te leren dat ge uw vijanden met uzelf verzoent. Heren, die vijandschap, ach, alles ligt bedekt. Maar naarmate u meer en meer op ons met de prediking van uw woord aantrekt, des te meer wordt het gevaar geworden van binnen. Wat er nou leeft, dat verzet, die weerzin en die afkeer tegen u en het evangelie van vrije genade. Heren, wat de een door genade dierbaar is geworden, dat is en blijft voor een ander een steen des aanstoots. Een volk dat zegt, wijk van mij, o, men lust toch voor nature dat woord niet en we lusten het geen van allen. Heren, maar er ook een volk mag zijn dat zegt, door u alleen en zo kon ik nog zalig worden. Heren, snijdt u ook vanmiddag alles maar af. Opdat de plaats en plek zou komen voor hem die gij toch kwijt wil. Want laat ons daarvan overtuigd zijn dat gij uw zoon kwijt wil. Aan een gans wederhoorig, krom en verdraaid geslacht. Uw zoon kwijt raken. U hebt het gedaan toen u hem daar hebt gezonden naar deze wereld in die menswording. Daar heeft uw zoon, mens geworden, zo diep moeten buigen onder het oordeel der verdoemenis. Maar ge wilt hem nog steeds kwijt, zalig maken kwijt. Heere, opdat de mens daarin zijn rijkdom zou ontvangen. En eeuwig in u verrijkt en verblijd zou mogen zijn. En daartoe mag ook vanmiddag de prediking uitgaan. Wilt u het zegenen als uw woorden mogen worden vertolkt in het midden der gemeente. Op grond ook van de catechismus die wij van u hebben ontvangen. Al eeuwen door ook het leerboek van onze kerk mag zijn. Heren, maar daarvan geldt niet anders, waar het toch uw woord wil vertolken, dat er ook licht over moet komen. Ook dit zullen wij niet verstaan. Het is immers een verklanking van uw woord en getuigenis. En alles wat daarmee te maken heeft, stuit bij ons af op een muur van vijandschap en afkeer. Maar wil ook vanmiddag nog bressen slaan in die muur, de vijandschap neerhouden. En zo geven dat het woord der waarheid ook onder ons nog mag voortgang vinden. Heren, u wordt voorgesteld als die ruiter op het witte paard. Wilt u ook onder ons nog rijden, pijlen afschieten op het hart van des konings vijanden. Die ontzaglijke pijlen met weerhaken en gedompeld in de liefde. Weerhaken ze kunnen er nooit meer uit. Liefde, het zal uiteindelijk uitwerken, waar de ziel eeuwig voor in verwondering zal wegzakken. De zaligheid om niet geschonken, verworven door hem die jij hebt gegeven, ontvangen door hen die het nooit verdiend hebben. Dat maakt het wonder uit. Heere, pijlen met weerhaken in de liefde gedompeld. Wil het nog onder ons doen, jong en oud, hier en thuis, ons samen gedenken in de noden van de tijd waarin wij leven. Heere, we hebben vanmorgen stil mogen staan, enige mate, bij de tijd waarin wij samen staan, ook als kerkelijke gemeente. En wat het betekent, hoe de aanslagen van de vorsten duisternis zich verdubbelen, vermenigvuldigen. Maar Heere, dan zult ge ook de krachten vermenigvuldigen van die die geen kracht meer heeft. En dan zal het meer en meer waar blijken te zijn wat altijd waar is geweest. Dat uw kracht in zwakheid wordt volbracht. Ach, de kerk hoeft niet zo sterk te zijn. Die is in zichzelf ook niets. Maar dat de kracht zij uit u. Heere, dat is ook waar de dichter om vraagt. Wees gij de kracht van onze kracht. Ja. Wees gij de kracht van onze kracht. Heere, alles uit hem. Zomaar staande te blijven. Wilt u ons daarin als kerkelijke gemeente gedenken. Mogen ook vanmiddag bij de troon van uw genade opdragen. De zorgen die er ook kunnen zijn in onze burgerlijke gemeente. Als daar sinds enige dagen een vrouw wordt gemist. Heere, wilt u gedenken de familie die in grote zorg is achtergebleven. En wilt u nog een duidelijkheid geven. Helderheid geven, maar ach, dat geldt toch van alle dingen die wij horen, die ons met vrees bezetten. Het wil toch alles zijn, nog een spoorslag. Mag het ook voor die familie zijn, een spoorslag om nog te zoeken, wat tot eeuwige vrede is dienende. Alle nood die er is, alle zorgen die er zijn, Heere, als u ze ter hand neemt, dan wil het toch zijn, tuchtiging, uit zichzelf uitgedreven worden. Kom op de plaats waar we het met u eens worden. Heere, zoudt ge zo hen nog willen gedenken. Ja, ons te samen ook in deze donkere tijd. Bijzonder ook als het gaat om de leer der waarheid. Nou is een mens van nature al nooit genegen geweest om zijn oor daaraan te verlenen. Maar het ligt ook in uw woord verklaard en het komt ook openbaar. Dat in het laatste der tijden dat alleen maar erger zal worden. Heren, en ach, wie zijn wij dat wij daar niet in mee zouden worden gezogen? Maar zou het gij dan nog willen opstaan om ons bij die aloude waarheid te bewaren? Heren, en geven dat er ook in deze tijd nog blijdschap mag zijn over onze gemeente. Bij de engelen daarboven, heren, als er nog deze of gene getrokken mag worden. En mag vallen, voor uw vlak mag vallen. Heren, want als ze vallen, dan vallen ze vlak op de aarde. En dan vallen ze u toe. En dan vallen ze het oordeel toe. En daar gaat het nou voor eeuwig meevallen. Heren, dat werk. We hebben het niet verdiend. Alles verzondigd. Maar zou het gij het nog willen onderhouden? En nog uitbreiden waar het gevonden mag worden? Gedenk uw arme Sion, heren. Ach, zo weinig voedsel in deze tijd. Maar dan moet dat Sion altijd ook bij zichzelf te raden gaan. Want hoe is het met de honger gesteld? We kunnen wel zeggen, er is geen voedsel meer. Maar hoe is het met de honger? Hoe is het met de dorst? Heren, want daar moet de kerk zich menigmaal zelf voor aanklagen. Niet die dorst te hebben. Niet die honger te kennen. Die nou in uw woord zo menigmaal wordt getoond. En waarvoor ook gij hebt brood en drank. Nee, het ligt niet aan het brood, het ligt niet aan de drank. Het ligt aan onze gesteldheid. Wil die nog werken? Een hongerend en dorstend volk, dat de gerechtigheid van Christus, arm in zichzelf ontledigde zielen, die van uur tot uur, van ogenblik tot ogenblik onderhouden moeten worden, die niet anders kunnen dan bedelen bij de troon van uw genade. En als ze wat hebben doorgebracht, of het wordt afgenomen, want dat zal waar zijn van een ieder van uw volk. En de bedelaar stierf. Zo zal het zijn, uw naam ter eer. Geef ze nog ook onderhands. Heer, en gij wordt van het uitdelen maar niet armer. Van het inhouden niet rijker. Maar gij wilt nu eenmaal een arm en behoeftig volk. Omdat die meer en meer aan u gekluisterd zou worden. Meer en meer u nodig zou hebben in alle dingen. Heere, gedenk ons zo tezamen. Wees met ons in dit kerkgebouw, maar ook die thuis met ons verbonden zijn, waar ze zich ook mogen bevinden. Gedenk ons allen de rijkdom uw barmhartigheden, om Jezus willen. Amen. Geliefden, Paulus heeft ongeveer anderhalf jaar gewerkt in de Griekse havenstad Korinthe. Het is een grote gemeente ontstaan. Als Paulus op een gegeven ogenblik deze gemeente heeft moeten verlaten om elders het woord te verkondigen, dan hoort hij al vrij snel dat in die achtergebleven gemeente van Korinthe vele zorgen zijn, vele moeite. Ik zal ze u niet allen noemen. Eén daarvan met name in verband met de zaak die vanmiddag ons bezighoudt. Eén met name, dat is dat in die gemeente van Korinthe ook leraren zijn die zich verheffen boven Paulus. Zij zijn welsprekender en zij zijn ook veel wijzer. En daartegenover schrijft dan Paulus in zijn eerste zendbrief, daar dan tegenover schrijft hij, Paulus, ja, noem het zijn verdediging, het doet er verder niet toe, schrijft hij in ieder geval hoe dat bij hem ligt. Ach, zij menen welsprekender en veel wijzer, dieper ingeleid te zijn. Wel, hij zal zichzelf verantwoorden. Twee zaken gemeente. Hij zegt, ik verkondig een zeer eenvoudige wijsheid. Een zeer eenvoudige wijsheid. Wilt u die weten? Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is mijn ganse prediking. Kanttekenaar zegt, versta daaronder niet alleen zijn sterven, maar ook zijn opstanding, het gehele werk. Maar wat zo wel bijzonder een brandpunt vindt in dat sterven van Christus, zijn offerdood, een genoegdoening aan God, betaling van onze zonde. Kern van het zaligmakend geloof, weet van vergeving der zonde door het sterven van Christus. Dat is mijn eenvoudige prediking, zegt Paulus. Jezus Christus en die gekruisigd. Iets anders wil ik onder u niet weten. Het tweede, dat is een zeer geestelijke zaak. Dat is een zeer geestelijke zaak. En dat heb ik geleerd van God zelf. Door zijn geest is mij dat geopenbaard. Geliefde, zo staat het heel duidelijk ook in 1 Korinthe 2 vers 10. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Die eenvoudige waarheid heb ik door Gods geest geleerd. Ten tweede verkondig ik die waarheid die ik door de geest heb geleerd ook in het betoon van geest en waarheid. Vindt u in vers 4. Daar zegt en schrijft Paulus, en mijn reden, mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht. Dus door de geest heb ik dat evangelie geleerd, door de geest predik ik dat ook. Dat wil zeggen dat God dit gebruikt om harten te verbreken. Hij geeft er getuigenis van in mijn eigen hart dat het de waarheid is. En hij bevestigt dat ook met tekenen en wonderen. Dat betekent in betoon des geesten der kracht. En het derde, zegt hij, word ik ook in mijn innerlijk verzekerd keer op keer van die waarheid. Die eenvoudige waarheid. En dat schrijft hij in vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten. Opdat wij zouden weten. De dingen die ons van God geschonken zijn. Geliefde, hij zegt dus tegenover die predikers, zoveel welsprekender en wijzer, dit, ik predik een eenvoudige evangelie. Jezus Christus en die gekruisigd. Maar dat is een zeer geestelijke zaak. A. Ik heb het door de geest van God geleerd. B. Ik mag het in de geest van God ook prediken. 3. Ik word er de geest daar keer op keer van verzekerd. Want die aan mij geschonken betuigt mij wat ik ontvangen heb. Dat is Jezus Christus en al zijn weldaden. Daarvan verzekert de Heilige Geest. Geliefde, en dat is ook die derde persoon van het drie-enige goddelijk wezen, waar wij vanmiddag met de hulp des Heren iets over zouden mogen willen zeggen. We zouden willen zeggen aan de hand van zondag 20 van de Heidelbergse catechismus, waar deze zondagsafdeling spreekt over de Heilige Geest. De derde persoon van het drie-enig goddelijk wezen. Paulus zelf geeft duidelijk aan wat het werk van de Heilige Geest is. Dat dat nu gekend moet worden in de openbaring van de waarheid. Maar ook in de prediking van die waarheid kan die geest niet gemist worden. Wij lezen van de Heilige Geest in zondag 20 van de Heidelbergse catechismus. Vraag en antwoord 53. De vraag wordt ons hiervoor gehouden. Wat gelooft gij van den Heilige Geest? Antwoord eerst dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, omdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Tot zover. Geliefde, de Heilige Geest. Een drietal gedachten zouden wij met Gods hulp willen overdenken in uw midden. De Heilige Geest zijn wezen, zijn werken en zijn wonen. Zijn wezen, wie hij is. Zijn werken, wat hij doet en daarbij bijzonder zijn inwoning in het hart van zijn kinderen. De Heilige Geest, zijn wezen, zijn werken en zijn wonen. Psalm 87 spreekt, zingt van het kerkvergaderend werk van God. Psalm 87, wij willen daarvan zingen het eerste, het derde en ook het vierde vers, Psalm 87, vers 1. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen hem gewijd. De Heer die zich in Sion's heil verblijdt, bemint het meer dan alle Jacobsteden. Het derde, de Filistijn, de Tyriër, de Moren, zijn binnen u, o God, zat voortgebracht. Van Sion zal het beide nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. En het vierde, God zal ze zelf bevestigen en schagen. En op zijn rol, waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sion's kinderen dragen. 1, 3 en 4 van Psalm 87. Gemeente, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk, ten eerste, dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. De Heilige Geest. Gemeente is een persoon. Lees in Gods woord over de Heilige Geest. Hij onderzoekt. 1 Korinthe 2. Vers 10. Hij onderzoekt. Elders, hij zweeft als een vogel. Genesis 1 vers 2. Of hij komt als de wind. Handelingen 2, Pinksteren. Elders, hij overtuigt. Of hij troost. Uit al die voorbeelden blijkt. Het is een persoon. De Heilige Geest is een persoon. Hij handelt. Hij onderzoekt. Hij zweeft. Hij komt. Hij overtuigt. Hij troost. Hij leidt. Een persoon. Een goddelijke persoon. Want wat je van de Vader kunt zeggen en van de Zoon kunt je ook van de Heilige Geest zeggen. Hij is een persoon, hij is een goddelijke persoon. Vorige keer dat we bij deze zondag mochten stilstaan, hebben we samen gelezen en gehoord uit Handelingen 5, de geschiedenis, ik roep die in uw herinnering, van Ananias en Safira. Die hebben gelogen. Petrus zegt, je hebt gelogen tegen de Geest. En zegt, diezelfde Petrus, dat is tegen God. Gelogen tegen de Geest, gelogen tegen God. God, de Geest is God. Hij is een goddelijke persoon. En geliefde, dat wordt ook bevestigd in de ganse schrift door, ik moest vanmiddag denken aan Hellebroek. Wat zou het goed zijn als u straks thuis met de kinderen dat nog eens nalas, hè, wat er staat in dat prachtige boekje van Hellebroek over die drie personen. Dat het ook bevestigd wordt, niet alleen door de naam, dat de Heilige Geest God wordt genoemd, maar ook bevestigd wordt uit zijn eigenschappen. En uit de eer die hem toekomt, evenals de Vader en de Zoon. En het werk dat hij doet. Ik zal dezelfde voorbeelden maar gebruiken als Hellebroek. Dat geeft straks wat herkenning als u dat met uw kinderen mag nalezen. Derde hoofdstuk, vierde paragraaf. Eigenschap van de Vader en de Zoon geldt alomtegenwoordig. Maar ook van de Geest geldt dat alomtegenwoordig. U leest dat in Psalm 139. Wat zegt David daar over de Geest? He? U weet dat wel, de Geest is overal, ik kan hem niet ontvluchten, zou ik opstijgen tot de hemel, of bed ik mij in de hel, ook daar zou uw Geest mij vinden. He, waar zou ik heen gaan voor uw Geest? Waar zou ik heen gaan vluchten voor uw Geest? Die Geest is alomtegenwoordig. Een eigenschap die bevestigt, de Geest is een goddelijke persoon. Want dit geldt alleen van God, alomtegenwoordig. En ook de eer die hem wordt toegebracht. We hopen volgende week weer een kind te dopen. En dan mag het uitgesproken worden in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Dezelfde eer betoont als de Zoon en de Vader. Niet anders met de zegenbeden die op u gelegd wordt. Vader, Zoon en Heilige Geest. Hebben we vanmorgen nog gehoord Wat die engelen daar doen, die serafijnen. Altijd maar roepen, heilig, Vader. Heilig, Zoon. Heilig, Geest. Heilig, heilig, heilig. Driemaal. Zo ook daarin. De Geest goddelijke eer gegeven. Het mag u duidelijk zijn. Hij is een persoon. Hij is een goddelijke persoon. Zijn naam, zijn eigenschappen, de eer die hem toekomt en bewezen wordt, maar ook als vierde, zijn werken bevestigen dat. Zijn werken. En daar willen we nu als tweede bij stilstaan. Zijn wezen, het mag u duidelijk zijn, kinderen, onthoud dat. De Heilige Geest is dus een goddelijke persoon en samen met de Vader en de Zoon is hij de enig ware God. Drie personen, drie goddelijke personen en die ene God. Ja, drie is één. Eeuwig wonder. Een goddelijke persoon. Staan we nu stil bij zijn werken. Wie hij is. God. En wat hij doet. Zijn werken. En dat wilde ik vanmiddag beperken tot vijf zaken. En ik weet wel, het is allemaal niet strikt te scheiden, maar het gaat er alleen om dat wij ook de kinderen beeld krijgen van dat wonderlijke werk van die derde persoon, die goddelijke persoon van de Heilige Geest. Het eerste wat ik u noem, we spreken dus nu over de werken, is het werk van de schepping. Het werk van de schepping. De Vader schiep. Jawel. Door de Zoon. Het woord. Maar ook de Geest is daarbij betrokken. Niet anders. En die tekst heb ik u zo even al genoemd. Althans erop gewezen. Genesis 1 vers 2. En de Geest zweefde boven de wateren. En u weet het. We hebben erover gesproken. Dat zweven betekent ten diepste broeden. Zoals een vogel een ei uitbroedt, tot leven brengt. Daar is dus die levend makende, scheppende geest van God. Ook in de schepping dus werkzaam. En dat is precies wat ook in Psalm 33 wordt bevestigd, waar de dichter het uitroept. Dat alle hemellichamen door Gods geest zijn geschapen. En nog een voorbeeld, Elihu in Job 33 betuigt dat het de geest is die de mens heeft geschapen. Zo drie bewijsplaatsen uit Gods woord, Job 33, Psalm 33, Genesis 1. De aarde, voorwerp van het scheppend vermogen van de geest. Alle hemellichamen door de geest geschapen. De mens door de geest geschapen. Het is dus ook de geest als goddelijke persoon die schept. Het werk der schepping. Het tweede wat wij u noemen, geliefde, is het werk van de onderhouding. En we weten als kinderen ook nog wel, als je iets gemaakt hebt, dan moet je het ook bijhouden, zeggen we dan. En dat is in volstrekte zin het geval als het gaat om Gods schepping. Hij heeft alles geschapen met één woord. Hemel en aarde, alles wat er is. En dat ook vervolmaakt, uitgewerkt, maar dat ook onderhouden. En dat onderhouden betekent in stand houden. Voeden, laven, alles geven wat nodig is. Heel de schepping wordt zo onderhouden uit Gods hand. Er is een prachtige psalm 104 die daar zo indringend van spreekt. Dat onderhoudend werk van God. Maar ook daar de Heilige Geest. Heel bijzonder inmerkzaam. Het staat in diezelfde psalm 104. Zend gij uw geest uit, dan wordt alles geschapen en gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Zend gij uw geest uit, dan wordt alles geschapen, weer door die geest geschapen. Maar ook het gelaat van de aarde vernieuwd. Prachtige uitdrukking is dat, hè? Het gelaat van de aarde. De aarde heeft een gelaat, een gezicht. De aarde heeft een gezicht en dat wordt vernieuwd. En wie denkt er dan ook niet in dit jaargetijde aan de lente? De dood leek te heersen. Geen blad, geen vrucht. En dan komt weer dat leven. Dat dringt door de aardbodem. Planten komen boven. Bloempjes gaan bloeien. De bomen in het blad, zo vernieuwt de geest het gezicht, het gelaat van de aarde. Lente, voorjaar. Dat is een prachtig bewijs voor het onderhoudend vermogen van de Heilige Geest. Dat onderhouden en vernieuwen van het gelaat, het gezicht van de aarde. Geliefde God, de Heilige Geest. Zijn werk, het werk van de schepping. Als een vogel broeden. Ten tweede het werk van de onderhouding. Alles ook weer vernieuwen. En het derde. En dat neem ik toch apart. Het werk van de kunst. Van de schoonheid. Ik wil dat heel nadrukkelijk als een apart werk noemen. Niet in het minst, ik zeg het maar eerlijk. Omdat in onze kringen nog wel eens wat neerbuigend wordt gesproken over de uitingen van de kunst. We hebben daar niet zo erg veel mee. Daarom toch met name vanmiddag ook wel gerangschikt onder het werk van de Heilige Geest. De kunst. Ik hoef u maar te verwijzen naar Exodus 31, dat moet u zelf maar nalezen. U weet het, daar gaat het over twee mannen die geroepen zijn om die voorwerpen te maken voor de tempel, de tabernakel en alles wat daarbij hoort. Bezaliel en Aholiab, en dat staat er zo heel letterlijk, dat God Bezaliel met zijn geest vervult. Met zijn geest vervult. Opdat hij door die geest vervult. Kunstige houtsnijwerken. En andere werken zal maken. Zal scheppen. Dan in die zin van kunst. Hè? U begrijpt dat wel. Daar verbonden dus. Met het werk voor de tempeldienst. Dat moet schoon zijn. Kunstig staat er letterlijk ook. Kunstige snijwerken. Steen- en houtsnijwerken. Vervuld van de geest. En het heeft alles te maken met schoonheid. Met eerbied gesproken hoor. Maar is dat niet een alles samenvattende deugd van God zelf? Schoon. En alles wat hij maakt is schoon. De wereld, dat schoon gebouw. En zijn kerk, de bruid, gij zijt schoon. Dat is nou wezenlijk voor God. Voor God zelf. En voor zijn werk. Dat schoon is. Om zich in te verlustigen. Nou, dat is kunst. U zegt ja, maar dan meteen aantekening, zegt u misschien vanmiddag, dat is best. Maar wel tot eer van God hoor. Ja, maar mijn vrienden, dat geldt voor alles. Dat geldt ook voor uw eten en drinken. Niet alleen voor de kunst, maar ook voor uw eten en drinken. Het zij gij eet, het zij gij drinkt, laat het alles zijn tot eer van God. Dat geldt voor alles wat gedaan wordt. Kunst, de schone letteren. De schone klanken, muziek, de schone beelden, de schone gebouwen, middeleeuwse kathedralen, uitingen van schoonheid, gewerkt door Gods lieve geest. Het werk van de geest, het werk van de schepping, van de onderhouding, van de kunst, zei ik, en als vierde, van godsdienstige overtuigingen. Zegt u, dat is heel wat anders. U zegt nu, kom op vertrouwd terrein, hè? Nou, dat zou niet best zijn. Maar goed, het vierde, godsdienstige uitingen, het werk van de Heilige Geest. Maar nu wil ik eerst met u spreken, dat versta ik hier onder dat vierde, wat u vindt in Hebreeën 6. U zegt, wat staat er in Hebreeën 6? We hebben hier wel eens van gesproken, in verband met 1 Johannes 5. U zegt, wat staat daar? Wees eens duidelijk. Wel, het gaat hier over het werk van de Heilige Geest, wat wel heel ver komt, maar niet zaligmakend is. Wel het werk van de Heilige Geest. En daarom noem ik dit heel apart, heel duidelijk ook. Om ons te onderzoeken. Want dan kunt ge wel zeggen, ja, maar dat heb ik niet van mezelf. En dan zegt u, dus heb ik het van God. Dus zegt u, ben ik bekeerd. Nou ja, dat dus, dat zegt u dan niet, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. En daarom, geliefde, omdat we onszelf niet zouden bedriegen voor een nimmer eindigende eeuwigheid, ook vanmiddag dat heel helder. Het vierde, dus het werk van de schepping, van de onderhouding, van de kunst. Het vierde van de godsdienstige overtuigingen. Wat staat in Hebreeën 6, waar heb ik het dan over? Dat de geest is die werkt in mensenkinderen. Verlichting. Dat is eerste. Tweede, hemelse gave. Hen de Heilige Geest deelachtig doet zijn. Laten we eens kijken wat dat betekent. De Heilige Geest werkt dat in mensenkinderen. Verlichting. Dan krijgt u zicht op de waarheid. U ziet Gods woord. En het trekt. Het heeft u veel te zeggen. En u zegt, dat is de waarheid. Daar wil ik het mee houden. Daar ga ik mee onderstellen. Verlichting. Uw ogen zijn geopend. U heeft enige waarde. Ja, misschien wel veel waarde gezien. In Gods heilig woord en getuigenis. Daar van de Heilige Geest. Tweede. Hemelse gaven. Hemelse gaven. Het historisch geloof, dat u niet alleen zegt, dit heeft mij veel te zeggen, maar dit geloof ik ook onvoorwaardelijk, wat hier staat, van het begin tot het einde. Een gaaf, dat historisch geloof. Gaven, gewerkt door de geest. Het derde, de Heilige Geest zelf, deelachtig. De Heilige Geest zelf deelachtig. Dat u bijvoorbeeld profeteert, was Saul ook niet onder de profeten. En heeft Judas niet geprofeteerd en het woord bediend. En Demas niet anders. En Biljam niet begiftigd met profetische vergezichten. Van God ontvangen hoor. Gaven. Verlichting. De geest deelachtig. 3, 4. Het goede woord Gods gesmaakt. De krachten van God gesmaakt. Het goede woord. Je hebt een belofte. Je hebt er geloof op. Je zegt, ik heb een belofte. Ik kan sterven. Ik kan God ontmoeten. De kracht. De kracht van de toekomende eeuw. U had wel eens uitgelokt. U heeft wel eens gezongen met een volle overgave van uw hart. Ik zal niet sterven, maar ik zal leven. Zo'n kracht had het in uw ziel. Zo werd door de toekomst geopend. U kon sterven. U verlangde ernaar. Kracht van de toekomende eeuw. Het eeuwige leven gesmaakt. 5. vijf godsdienstige overtuigingen, godsdienstige zaken door de geest gewerkt. En daarmee verloren gaan. Zover kan het komen. Onze Dordtse vaderen spraken erop van. De gemene werkingen des geestes. Die niet alleen in de uitverkorenen, maar ook in verdoemden wordt gevonden. Tot waarschuwing. Opdat wij niet op deze gronden de eeuwigheid zullen aandoen. Geliefde, verstaat u waarom we dus heel nadrukkelijk vanmiddag dat ook op grond van Gods woord onder het werken van de Heilige Geest hebben willen noemen. Waarom? Om ons te waarschuwen. Nu het vijfde. Er is meer, ik weet het. Als voorgenomen ons hiertoe te beperken. En als we er iets van mogen zien, dan is dat al onuitsprekelijk veel. Het werk van de Heilige Geest. Van de schepping. Van de onderhouding. Van de kunst. Van godsdienstige overtuiging. Het vijfde. Het werk van het zaligmakend met Christus verenigend geloof. Want wat is nu het verschil? Wat we zo even noemden. Die zaken waarvan wij zeggen, ja, maar als die er toch zijn, me dunkt, ach, dan ben je toch gelukkig mens. Ja, wat ontbreekt er dan aan? Want ik kan wel wat wezen, gemeente, dat heb ik u al vaak gezegd. En dat is een misverstand, denk ik wel eens. Dat is een misverstand. Dat het er niet om gaat, is dat van de Heere, want dan is het onder ons vaak zo, dan is het goed. Een voldoende. Dat we zeggen, ja, maar niet alleen is het van de Heer, maar is het ook voldoende? Want, mijn vrienden, dat brood dat u gegeten heeft, is ook van de Heer. En dat we nog hier samen mogen zijn, is dat niet van de Heer? Maar daar kunt ge toch niet mee sterven. Daarom, dat vijfde, dat werk van de geloofsvereniging met Christus. En dan ziet ge ook het verschil, kom, wat is dat voor een werk? Kunt u het nou zelf vertellen? Kan ik nou hier weggaan en zeggen, komt u het maar eens zeggen. Wie kan het nou zeggen vanmiddag? Het werk van de geloofsvereniging, het werk van de Heilige Geest, geliefde. En ik kijk in mijn catechismus. Eerstelijk hebben we gehoord dat hij God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat, met het doel, opdat hij mij door een waar geloof, Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Het geloofsverenigend werk, vereniging met Christus door een waar geloof, dat is het werk van de Heilige Geest, geliefde. Waar zaligmakend geloof is vereniging. In Adam zijn wij gevallen. Daar moet ge altijd beginnen. Goed geschapen. Goed uit Gods hand voortgekomen. Vrijwillig. Niemand dwong ons. Moedwillig. Heel bewust. We wisten wat we deden. Vrij moedwillig. Gevallen. Uit Gods gemeenschap. In een eeuwige verlorenheid. En het is Gods verkiezend welbehagen. Omdat er nog zondaren zalig kunnen worden. Anders had het nooit gekund. Want een dode kan zichzelf niet opwekken. Alleen Gods geest. Dat zouden broeden. In de schepping nu ook geestelijk. Broeden. Leven verwekken. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hoe doet hij dat? Ook hier hoef ik niets te bedenken. Gods woord zegt het ons. En mag u dan ook zeggen met Paulus, en mijn geest, Gods geest, hier bevestigt dat ook. Mag ik dat ook weten persoonlijk, dat dat gebeurd is? Dit werk van de Heilige Geest. Hij overtuigt van de zonde. Als hij dat doet, weet u wat hij dan wordt? Dan wordt u een onbekeerd mens, dan wordt u een ongelukkig mens. Zo ongelukkig, zo ongelukkig, zo ongelukkig. Misschien wel eens uitgeroepen was ik maar nooit geboren. dan loopt de mens in zijn ongeluk. Dat is waar werk. Een ongelukkig mens. Waarom? Maar die is God kwijt. Ongelukkig mens, waarom? Die kan alleen maar zondigen. Ongelukkig mens, waarom? Die is op weg naar de eeuwige dood. Ongelukkig mens, God kwijt. Alleen maar zondigen. Een eeuwige nacht voor ogen. Een ongelukkig mens gaat zoeken of het nog ergens zou kunnen. En hij vraagt het hier. En hij leest daar. En hij buigt zijn knieën. En hij zucht en hij roept en hij smeekt. Ongelukkig mens. En dan denk ik, zijn er nog ongelukkige mensen in Vriezenveen? Hoe gaat het met u? Mag wel gaan? Mag wel gaan? Ja, goed hoor. Ja, bedoelen we natuurlijk uiterlijk. En dat is het natuurlijk. Nee, maar goed, ach ja, doe maar. Ongelukkige mensen. Ongelukkige mensen. Weet u wat het is, kamer in en kamer uit? Weet u wat het is? Niet meer te weten hoe u ooit nog bij God verzoend zult worden. Weet u wat het is? Om te zien dat de zonde scheiding maken tussen God en uw ziel. Wat het is, die benauwdheid, te moeten sterven, niet te kunnen sterven. Dat is het werk van de geest, overtuiging van zonde. Dat we God verlaten hebben. De zonde lief hebben. De zonde hartstochtelijk beminnen. En beoefenen. En daarmee doorgaan. Dat is onszelf alleen maar bedoelen. Dat is het. Alleen maar jezelf. En daar nou last van krijgen. Dat niet meer te kunnen. Ongelukkige mensen. Het werk van de Heilige Geest, geliefd. Dat zijn die gelukkigen. Nee, dat kunnen ze niet bekijken, maar die toch zo ongelukkig zijn. Dat is toch een gelukkig volk. En die gaan zoeken. En die gaan het altijd bij zichzelf zoeken. En in zichzelf zoeken. Bij anderen te raden. Mensen die leven onder de adem van de eeuwigheid. Mensen die moeten leren dat alles afgebroken moet worden. Op wat de plaats zal komen voor die gezegende Immanuel, Christus Jezus. Volk waarvoor zonde zonde en schuld schuld wordt. Een volk dat leert nooit iets tot de zaligheid te kunnen toebrengen. Een volk dat leert alleen maar verloren te kunnen gaan. En dat is nou het onderscheid met dat nabijkomend werk, dat vierde wat ik zo even noemde. Die godsdienstige overtuiging, het kan er allemaal zijn. Maar dat ware ontdekkend werk, dat brengt de mensen hier. Kijk u het eens na. Dat brengt de mensen hier. Wat houdt die over? Die houdt alleen de hel over. Die houdt alleen de verdoemenis over. Die moet voor eeuwig en naar recht verloren gaan. Geliefde, dat is ontdekking. Dat is ontdekking door de Heilige Geest. Daar wordt ook het tweede gewerkt. Gerechtigheid en oordeel. Gerechtigheid. Getracht dat te vinden in het doen van goede werken. Gerechtigheid meende te kunnen vinden, in al mijn zuchtingen en tranen en overtuigingen, in mijn armoede. Op alles de dood moeten schrijven. Om te leren dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. De hel overgehouden en Christus in het dodelijkste tijdsgewricht ontvangen. Mijn Jezus. Mijn Jezus, dat wordt gespeld in het uur der liefde, als hij overkomt en inkomt en zich weggeeft, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is, dan wordt hij getoond voor het oog en door het hart begrepen als degene die gerechtigheid heeft aangebracht. Wat is dat? Die de straf heeft gedragen, ja, maar die ook de wet heeft vervuld, volkomen de liefde heeft beoefend. Ja, zichzelf heeft doodgeliefd aan het vloekhout des kruises. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. Zegt dan de bruid. Deze Jezus. En ik hoor het Paulus zeggen. En niets anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. Daarmee de deugd in Gods verheerlijkt. Daarmee arme ziel van de eeuwige vloek verlost. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dan wordt hij zo dierbaar. Dan wordt hij alles. Hoe vaak hebben ze het gezegd? En nog, geef mij Jezus, of ik sterf, Want buiten Jezus is geen leven. Dat is nou het werk van de Heilige Geest, geliefde. Een mens van alles afgebracht wordt in de hel overhoudt. En daar de hemel ontvangt in hem. Die de hel voor de kerk heeft gesloten, de hemel heeft geopend. Christus Jezus. Mijn gerechtigheid. En daar de Heilige Geest ontvangen. De gave van de Heilige Geest. Die na dat inwerken nu ook gaat geven. Het inwonen. Dat is geloofsverenigend werk van de Heilige Geest. Vereniging met Christus. Ontdekking. Eeuwige dood verdiend. Een uur der liefde bereid. Christus ontvangen met bewustheid voor de ziel. En dan, als derde, de Heilige Geest als persoon. Ik zeg niet dat dit altijd klaar is voor degene die dit overkomt. Er is wellicht overlicht nodig om dit te verstaan. Maar dit is zeker. Wie Christus heeft ontvangen, ontvangt dan de Heilige Geest die dan in hem haar zal wonen. Het wonen van de Heilige Geest. Eerst dat werken, verenigen met Christus. En dan komt hij hoogstpersoonlijk wonen in die ziel. Wij weten dat wij uit God geboren zijn. Dat weten we ook daaruit. Opdat wij zullen weten. Waar we zullen weten wat wij in Christus ontvangen hebben. Geeft hij de Heilige Geest. Als een gave. In u. Zegt de Heer Jezus zelf. In u. Johannes 14. Vers 17. In u. Het is het inwonen. Onze derde gedachte. Het inwonen. Het wonen van de Heilige Geest. Geliefde. Christus. En dan de Heilige Geest geschonken. En die gaat ons bekend maken met wat wij in Christus ontvangen hebben. Die gaat ons onderwijzen, zegt de kanttekenaar. Troosten en versterken. Leiden in al de waarheid. Thuisbrengen in Gods vaderhart. Een weg die Gods kind niet alleen kan begaan. Waarom hij ook maar geduren vraagt. Och schoon gij mij de hulp van uw geest. Of met de woorden van Psalm 25 vers 2. U kent het, denk ik, al van de jongste jaren aan. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Laten we samen zingen. Tweede van Psalm 25. gebed, het slot van zondag 20, bepaalt ons daarbij. Gesproken over zijn wezen, dat hij God is. Een goddelijk persoon. Iets over zijn werken, wat uitgebreider dan de catechismus ons hier voorhoudt. Met name dat zaligmakend werk, de vereniging met Christus. En waar dat geschied is, geliefde, ontvangt de ziel de Heilige Geest als inwoner. U moet onderscheiden tussen het werken van de Geest, dat is ontdekken, dat is overbuigen, verenigen met Christus. En het wonen, het inwonen, dat volgt daarop. Goed onderscheiden. Goed onderscheiden. En de vrucht daarvan, van die inwoning, is mij troosten en eeuwiglijk bij mij blijven. Johannes 14, ik noem het wel, vers 17b. Blijft bij u, lieden, zegt de Heer Jezus daar. Blijft bij u, lieden. En zal in u zijn. En daarom spreken we over wonen, inwonen. Met eerbied gesproken, dan krijgt de mens inwoning. Let wel, dan woont de Geest in gunst. Want God is alomtegenwoordig. Hij is ook in de grootste, ergste vijand. Wij bedoelen met wonen, inwonen, dus wonen in gunst. Hij neemt zijn intrek. En wanneer dat het geval is, dan zijn er drie zaken die dan geleerd worden. Ten eerste dat die geest van de Vader is gezonden. In de naam van Jezus, zo staat het op letterlijk. In mijn naam, van de Vader gezonden. Dan moet u eens kijken, altijd weer naar drie ene werken. Dus door de Vader gezonden, in de naam van Jezus. En dan blijkt dat uit zijn werkzaamheden, als hij werkelijk woont, blijkt dat hieruit. Hij onderwijst, hij troost, hij verzekert. Dat zijn de werkzaamheden als hij inwoont. Nogmaals, onderscheiden van de inwerking is de inwoning. En dit is van grote betekenis, volk, om te weten, geliefde medereizigers, waar wij gelegerd zijn. Wat er in ons leven gebeurd is. Opdat wij zaken niet zullen verwarren. Inwonen betekent dus ten eerste dat hij gaat onderwijzen. Onderwijzen. Dat is altijd nader onderwijs. En dat gaat over nieuwe zaken en oude zaken. Onderwijzen, nieuw. Dan valt er licht over zaken die u daarvoor niet had gekend. Het kan zijn na jaren dat mensen in bepaalde stukken worden ingeleid, geliefde. En nu is niet de bedoeling vanmiddag dat een mens hier met zichzelf staat. Maar het kan ook niet zo zijn dat je dat er bij een ander moet weghalen. Maar laat het zomaar zijn zoals het is. Het gaat erom of we het zelf mogen kennen. Maar laat ik u dit dan mogen zeggen. Dat dit toch gebeurt, dat een mens, waar toch zaken gebeurd zijn, later leert bijvoorbeeld wat het al is. Dat je ook eenmaal als kind van God, we hebben het er vanmorgen over gehad, dat troontje zal zitten. En dat hij met Christus over de heidenen mag heersen. Wat het al is om met die ijzeren scepter te ontvangen. Dat leert Gods kind niet in het allereerste uur hoor. Dat is nader onderwijs om dat met bewustheid ook te mogen leren. Dat is een vrucht van dat inwonen. Inwerken van de Geest. Het tweede, om iets te noemen, geliefde, dat is dat hij leert wat er is, ook steeds dieper te verstaan. Dan word je ingeleid in wat liefde is. Daar heeft u wel iets van gezien. Hè? Maar nader onderwijs brengt hem tot zicht iets maar van de ravijnen. Want de liefde zoekt altijd ravijnen om zich uit te storten. En dan kunt ge de bodem van de liefde Gods niet zien. En dan is het maar wegwandelen. Een ogenblikje jezelf kwijt zijn. Onderwijzing. Nieuw. Liefde. En ook onderscheid leren. En ik zeg het vanmiddag in alle liefde. Ook dit leren. Dat is heel persoonlijk, maar ik weet dat er meerdere zijn. We hebben zelf vroeger gesproken. En als een mens niet beter weet, dan kun je hem eigenlijk ook niet kwalijk nemen. Alleen, hij praat het zo makkelijk na of hij gaat bij zijn eigen verstand te raden. We hebben vroeger gezegd, kijk, als er nou enige overtuiging is. Als een mens nou last krijgt van de zonde en het gemis loopt. Ach, dan moet er toch liefde in zijn hart zijn uitgestort. Dat heb ik heel lang gepreekt. Het leek me ook zeer logisch, hoe zou een mens ooit anders last krijgen van zijn zonde en God kwijt zijn. Dan moet er toch liefde in je hart zijn uitgestort. En kijk, dat is ook een vrucht van onderwijzing. Om te leren dat dat niet waar is. Dat is een vrucht van onze overdenking. En ik ken lieve kinderen van God hoor. Die het nog steeds menen. Maar het moeten ze nog leren. He? Want dit is pas een vrucht. Die volgt op het ontvangen van de Heilige Geest. Als die inwonende persoon. U kunt dat lezen in Romeinen 5 vers 5. Daar staat het namelijk. Dat alleen wie Christus heeft de Heilige Geest ontvangt. En dan wordt de liefde Gods in het hart uitgestort. Die liefde waarmee God zijn kerk van eeuwigheid lief heeft. Waarmee de kerk nu ook God gaat lief krijgen. Dat is dus na de vereniging. En de schenking van die derde persoon. Dan wordt de liefde uitgestort. In het hart. En daarvoor dan moet ge leren. Dat waren nou wat de Bijbel noemt trekkingen. En dat is nou een Bijbels onderwijs. Een Bijbels onderwijs. Daarvoor is het getrokken worden uit de duisternis. Daarvoor is het een getrokken worden. Wat vraagt de bruid bij de aanvang? Trek mij. Is er nog niet over liefde in haar hart? Ze is nog geen bruid. Ze moet nog worden. Trek mij. En dat is ook Bijbels. Niemand kan tot de Zoon komen tenzij de Vader hem trekken. De Vader trekt tot de Zoon. En een ander woord, ik heb het u vanmiddag genoemd. Het heet overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan moet je onderscheiden van de liefde die later in het hart wordt uitgestort. Zijn zo van die lieve onderwijzingen. En dan kan God de een het in één nacht allemaal leren hoor. De ander in 20 jaar. Maar leert het ze wel. En dat is nou dat onderwijs van die inwonende geest, geliefde. En ook verdiepen, zei ik. Maar ook het oude weer eens terughalen. Niet alleen nieuwe zaken geven en verdiepen. Maar ook het oude weer eens verlevendigen. En dan zeggen ze vaak, en dat zeg ik ook hoor, met oud brood kun je het niet doen. Maar als een mens niks anders heeft. En de Heer komt er mee, dan is het oude nieuw. En als je als teruggeleid wordt zoals het geweest is. Liefde, dan ligt er toch veel kracht in. En veel zoetheid in. En dan wenste een mens nog wel eens een keertje dat hij weer terug mocht zijn. Kom in die tijd dat de Heer nog alles met hem kon doen. Alles met hem kon doen. Hè? Ja. Dus wordt het oude nog weer eens nieuw gemaakt. En teruggebracht in de herinnering. Dat kan zomaar. En dan zal het uit het mijne nemen. En het u te binnen brengen. Ook wat er gebeurd is hoor. Dus dat is het eerste. Hè? Dat onderwijs van nieuwe en van oude zaken. En ook het verdiepen van hetgeen geschonken is. En het steeds voller mogen verstaan van de rijkdom. En nou die nooit te kunnen doormeten. De hoogte, de breedte van de liefde Gods in Christus. Tweede wat de geest gaat doen als hij inwoont. Is troosten. We zullen dat niet uitbreiden, want dat is natuurlijk een groot veld waar we ons dan op begeven. Want dat is de vertroosting van de Heilige Geest als die inwoner, die dan ook genoemd wordt de trooster. Dat kan zijn niet alleen geestelijk, maar ook stoffelijk, fysiek. Hè? Hanna is bedroefd. Hanna krijgt een kind. Ook dat is troost. En Paulus, hè, zijn laatste reis, dan is hij verblijd en dan wordt hij vertroost. Als hij de broeders ziet, hè, dat is ook troost. En we hebben de pastor overal gemeten. Jona zit hij ten oosten van Nineveh te treuren. En is God zo goed. Dan wordt die man vertroost met een boompje om daaronder te schuilen. Dat is God niet te min hoor, om een boom te geven. Een kind, het gezelschap van broeders, dan loopt de mens in de band en dan komt er zomaar een vriend. Gestuurd. En hij doet een gebed en de banden breken. Soms hoeft hij niet eens langs te komen. Vertroostingen. Stoffelijk, geestelijke vertroostingen. Dat de Heer er weer van je af weet. Zomaar in een dienst zou je weer mag geloven. God weet van me af. Alles kwijt. Loop je verloren over deze wereld. Een uitvloeiing uit dat liefdeshart in de ziel te mogen ontvangen. Geliefde, en daar is de plaats ook voor tekst. Snooit om je bekering op de grond. Maar wel om mijn ziel nog eens te vertroosten. Vertroost mijn ziel in haar geweest. En zeg het nog eens, Heren. Zeg het nog eens. Ik ben u heil. Alleen, daar valt alles weg. Hou je God over. Vertroosting. Een derde. Verzekering. We spreken dus over het wonen, het inwonen van de Heilige Geest. Wat hij dan doet in zo'n ziel. Onderwijzen. Vertroosten. En versterken. En verzekeren. Wat is dat? Versterken, verzekeren dat het waar is. Dat het waar is. En dat is geliefde, dat weten. Waar we vanmorgen ook over gesproken hebben. En vanmiddag ook iets van gezegd hebben. Dat weten, weten. Ja, ik weet het vaak niet. Dat kan. Ik weet vaak helemaal niks meer. En toch... En toch, niet het durven ontkennen. En toch als de Heer weer inkomt, het ook met zekerheid te kunnen, te moeten zeggen. En dan hoor ik toch Gods kinderen, als dat nou gebeurt, door die inwoning. Hè, die versterking, dan hoor ik ze zeggen, dan neem ze maar allemaal Job. Nou, die man was alles kwijt. Maar als de Heer overkomt, dan zegt hij, ik weet, mijn verlosser leeft. David benauwd. Op de vlucht. Maar dit weet ik dat God met mij is. He? Of niet dan? En Paulus. Het wordt sterven voor Paulus. Alles kwijt. Ik weet wie ik geloofd heb. Johannes. Wij weten dat wij uit God geboren zijn. Dat is nou versterking. En verzekering. Dan komt dat weten. Zondags even niet anderen. Alleen maar ook mij geschonken is. Ja. Vergeving der zonde. Zaligheid en eeuwig leven. Ik weet wie ik geloofd heb. Geliefde. Het laatste wil ik mee afsluiten. Dat is een van de zoetste werkzaamheden van de inwonende geest. Dat hij het verlangen... niet alleen in stand houdt, maar ook steeds meer doet toenemen. Dat heimwee naar huis. Dat niet alleen de geest inwoont in de ziel, maar dat de ziel mag inwonen in God. Want als er werkelijk iets van de hemel in uw hart is, dan moet uw hart naar de hemel. Dat is altijd waar. Dat heimwee, dat... onzichtbare heimwee, soms schreef de mens het uit. God des levens, zag wanneer. Het werk van die dierbare geest. Dan lopen ze hier verloren rond. Wat doe ik hier nog? Ach nee, dat mag je niet zeggen. Moet de raad God zijn, die hoor. En toch, hè, dat hart daar ligt anders. Dat zij is al kwijt. Waar is dat hart? Dat heeft een Heere meegenomen. Het hart is al in de hemel. En de voeten moeten alleen nog volgen. Het hoofd in de hemel. Het lichaam moet nog volgen. Daar ligt hun hart, daar ligt hun schat, daar ligt hun leven. Verborgen in Christus bij God. En daar geeft Hij mee. Daar geeft hij een trek naar huis. Bijzonder daarom zo begeerenswaardig. Omdat we dan nooit meer kunnen zonderen. Dat is dat we dan nooit meer God kunnen bedroeven. Dat is dat we dan nooit meer God kunnen vertoornen. Dat we dan nooit weer een schandvlek zijn voor de kerk op aarde. God is leven, zag wanneer. Dat Hij mij, dat wekt, onderhoudt de Heilige Geest. En Hij zal het eenmaal ook vervullen. Als Hij die ziel thuis brengt. Dat zal een wonder zijn. Hier de Geest, dat ook de Vader, de Zoon en de Geest, hier de Geest, samen met de andere twee personen, als de drie enige God, wonend in de kinderen. En straks de kinderen wonend in God. Dan wonen ze bij elkaar. God in de kerk en de kerk in God. Wie het vatten kan, die vat het. Die oren heeft u horen. Dat de Geest tot de gemeente zegt. En dan, als het heimwee is weggenomen, en de kerk in God zal eindigen, dan zal het waar worden en ook verstaan worden wat dat nu is. Dat God zal zijn, alles, in allen. Amen. Laten we eindigen. En zo, heren, mochten wij vanmiddag toch nog weer onverwacht hier samen zijn. Ach, en nu wat verwacht ik. En u gaf het nog hier zo te mogen spreken en luisteren. En dat we de winst mee mogen opdoen voor een nimmer eindigende eeuwigheid. En dat we geen vreemdeling zullen zijn en blijven van die dierbare werkzaamheden. En niet minder van dat dierbare inwonen van uw lieve Geest. Heere, dat ge nog hebt laten verkondigen wat nog gekend moet worden. Maar dat er ook bij jong en oud een heimwee mag zijn. En verlangen moet het zomaar zeggen. En trekking, zo moeten we het zeggen. Om deze zaken nou te mogen kennen. En dat uw volk nog nader onderwezen mag worden in die heilsgeheimen. Gemaakt het toch uw vrienden bekend. Onderscheidelijk, dat zeker. Naar persoon, omstandigheden. Naar alles wat u in aanmerking wenst te nemen. Maar ze leren wel zoveel dat hun ziel niet meer verloren kan gaan. En onze zonden vergeven, ons genadig aanzien in de Zoon van uw liefde, onze werkzaamheden geven, ach, ja, ook wel eens weer uit het werk gezet te mogen worden. Alles goedkeuren, en dat is ook een werk. En daarmee mogen werken, werken voor de gemeente, werken voor de kinderen, werken voor de eigen ziel. Ach, u geeft ze wat werk. En zo mogen ze straks ook uitrusten. Want als er hier nooit gearbeid is, dan is er ook geen rust overblijvende voor uw volk. Heer, gedenk ons, bewaar ons voor de zonde en bekeer ons als ge al uw volk bekeert. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119. Het negende vers, onze slotzang is uit 119, het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, omdat ik leef. Uw woorden mogen bewaren. En dat uw geest mij ware wijsheid leer. En wat er verder volgt in het negende vers van Psalm 119. van uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.